Mind your step. Mind your step.
337 for Bravo Fox Papa.
Mind your step.
337 for Bravo Fox Papa.
Mind your step.
337 for Bravo Fox Papa.
Attention, please, for a gate change.
Papa, Papa.
Gate change.
Papa, Papa.
Gate change.
Papa, Papa.
Gate change.
Papa, Papa.
Mind your step.
Is het toch lang geleden dat we een podcast hebben gemaakt? Heel lang geleden. En de laatste podcast eigenlijk, dat was met dezelfde gast. En wat leuk dat je er weer bent. Reinier Kastelein, welkom.
Dankjewel.
Hoe is het met jou?
Ja, hartstikke goed. Los van het feit dat je mij hier natuurlijk gewoon eigenlijk alleen maar rommel hebt aangereikt. Ik zit hier helemaal tussen de rode tape. Unserviceable en do not use or do not occupy.
Ja.
Maar goed, dat heb ik al aan de kant geduwd. Ik ben hier gaan zitten en ik ben er klaar voor, Mark.
Je bent er klaar voor?
Ja.
Scherp als altijd.
Ja, als een warm mes door de boter.
Ja, dat zeggen ze. Hoe kom je aan al die metaforen? Heb je die altijd paraat? Laatst zat ik in een meeting met jou en had ik het over. Je gaat eerst het fruit plukken waar je makkelijkst bij kan. En dan ga je de boom in. En toen dacht ik bij mezelf... Verzin je die te plekken of is dat paraat iets?
Nou, ik denk dat... weet je wat het verschil is tussen een vakbondsbestuurder en een trolleytram? Zo'n trolleybus in Arnhem?
Ja.
Dat op het moment dat de trolleybus in Arnhem de draad kwijtraakt, dan stopt die bus. Maar als een vakbondsbestuurder de draad kwijtraakt, dan lult hij net zo lang door totdat hij de draad weer gevonden heeft, Mark. Ik denk dat het daar vandaan komt.
Heb je wel eens dat jij bij een overleg iemand tegenover je hebt zitten, waarvan je denkt van dat is een hele geheide?
Die zijn er natuurlijk wel. Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Niet van onder de indruk raken, maar gewoon
bluffen.
Iedereen ook maar gewoon zijn eigen landje pik gunnen soms. Ja.
Harder schreeuwen? Met je vuist op tafel slaan?
Nou, nee. Ik denk dat de Unie wel bekend staat om de kracht van het argument. Hè. Gewoon inhoudelijk reageren. En wat denk ik het verschil is tussen andere vakorganisaties in de Unie is dat wij als Unie intern de geledingen wel echt gesloten hebben. Je hebt vakbonden zijn over het algemeen natuurlijk ook gewoon politieke organisaties. Dus toen ik voorzitter werd, was dat bij de Unie ook echt al zo. En er is nu een bepaalde mate van een teamgeest opgebouwd, waarbij we als collega's elkaar continu de bal toespelen, goed geïnformeerd zijn, kort op de lijnen en goed op de informatie zitten. En dat maakt dat we eigenlijk heel relaxed in de wedstrijd zitten. Ja, en dat werpt zijn vruchten af. Hè. We schrijven ook gewoon echt ontzettend verleden in de afgelopen 2 jaar alweer. Dus dat doen we leuk.
Goed. En KLC, dat is een successtory?
Ja, dat is een hartstikke mooi succes. Een leuk team van collega's bij KLM Cityhopper. Daar ben ik vorig jaar in de zomer een hapje mee gaan eten. En die zeiden tegen mij dat er zoveel onvrede was. Ook over het gebrek aan inspraak en echt democratie om mee te mogen praten over je arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Dat ze tegen mij zeiden, joh, hier geven we onze kans en wij schrijven in no time een paar honderd leden in. Ja, en in een moordend tempo. In 2,5 maand hadden we 250 leden en die moesten we hebben om bij KLM Cityhopper aan de CO-tafel te komen. Ja, dat is een fenomenale prestatie. En we groeien daar gewoon door. We zitten daar nu bijna op 300 betaalde leden. We hebben er volgens mij, ik denk ongeveer 70 gratis leden.
Ja.
Dus dat is gewoon bijna de helft van het korps inmiddels.
Poeh, dat gaat goed dus.
Ja, dat gaat hartstikke goed.
En hoe gaat het met de grotere tak van het cabine, de KLM cabineleden?
Nou, eigenlijk ook hartstikke goed. Dus je bedenkt dat we vorig jaar op 16 november zijn begonnen.
Mm-hmm.
Ik heb het gisteren, om even voor te bereiden op deze podcast, heb ik het gisteren nog gevraagd. We zitten nu op 410 betaalde leden, 90 okay. gratis leden. Nou, KLM heeft aangegeven in november, toen wij begonnen met dit project, dat wij pas om erkenning konden komen vragen op het moment dat wij 450 betaalde leden zouden hebben en een goed verhaal. Nou, een goed verhaal hebben we. 450 betaalde leden bijna. We nemen deze podcast op eind juni. Dus we zijn een half jaar bezig en hebben die 410 leden nu ingeschreven. Ja, en ik denk dat we met een maand of twee die 450 wel hebben als we in dit tempo doorgaan.
Moet toch lukken?
Ja, moet zeker lukken.
Ja, toch?
Ja, jij bent natuurlijk een van onze ledenwerfkanonnen.
Ja.
En Jij vliegt te weinig. Eigenlijk vind ik dat speciaal voor jou de werk- en rusttijdenregeling moet worden afgeschaft. Jou moeten we gewoon aan boord laten.
Ja, ja, ja.
Dan kunnen we tenminste leden inschrijven.
Weet je, maar dat lijf wil ook niet altijd meer mee.
Nee.
Ik ben hier ook met ongelooflijke rugpijn teruggekomen. En ik zie
maar kom op, Mark. 3 uur horizontale rust. Een senior purser komt toch niet met pijn in zijn rug thuis. Door voor normaal.
Ik ga je microfoon even weg. Ik ga je microfoon even uit. Nou, laat ik het even zeggen. Ik heb wel eens een keer geschreven in. We hebben een medium en dat heet Jammer. Dat heet we nu weer anders via Engage. En ik heb daar behoorlijk lopen roepen. Want ik vlieg namelijk de Airbus. Dus als je purser bent of senior purser, dan vlieg je heel veel Airbus. Het houdt ook in dat als je bijvoorbeeld een gat hebt in je rooster, dan wordt die met Airbus vluchten gevuld. Dat houdt ook in dat als jij dus bijvoorbeeld een hele mooie reis wil aanvragen, een langere reis of iemand dat je met je, in mijn geval, dus met mijn zoon wil vliegen, dan moet je hem dus helemaal opvullen met Airbus vluchten, want anders dan gaat die Airbus roet in het eten gooien. Maar dat is niet het enige. Maar je hebt ook te maken. Kijk, ik heb ze hier allemaal geplakt. Overal op deze tafel. U kunt het niet zien. Maar ik kan het wel een beetje uitbeelden. Het waterglas. Unserviceable sticker. De waterkan als unserviceable sticker. Zelfs de vliegenmapper. Unserviceable. De tafel. De stoel waarop je zit. Allemaal beplakt met unserviceable.
Eigenlijk voelen we ons als in een galley op de Airbus. Hoor ik jou zeggen.
Nou, niet alleen een galley. Maar ook bijvoorbeeld de toiletten. En alles. En als jij zegt rustruimte, nou op de Airbus hebben wij een, ik vind het eigenlijk een lachwekkend woord, een high comfort seat.
Ja.
Nou, die heb jij die nog meegemaakt eigenlijk, de high comfort seat?
Eigenlijk heb ik dan meteen de associatie bij de MD-11 nog. Daar had je ze ook. En dan kon je daar in het midden ook nog gewoon een hele hut bouwen met kippenhok. Die gordijnen dicht in het kiphok.
Ja. Ja.
Maar ik heb natuurlijk Airbus gevlogen. Overigens een kist waar ik ontzettend depressief van werd in die tijd dat ik daar op vloog. Dus kennelijk heb jij daar nu nog last van dat die machine niet helemaal brengt voor het cabinepersoneel wat die moet brengen. In de operatie zal die ongetwijfeld zuinig vliegen en weet ik veel, beter te onderhouden zijn. Zeker dan die MD-11.
Ja.
Dat zal bakken met geld schelen. Ja. Maar qua tewerkstelling heb ik de Airbus zelf ook nooit echt als prettig ervaren.
Nou, maar kijk, ik vind die Airbus op zich is het een, wat jij zegt, het is een best een zuinig vliegtuig. En ook best een mooi vliegtuig als je van vliegtuigen houdt. Hè. Maar het voldoet gewoon niet meer aan de hedendaagse wens. En als wij bijvoorbeeld een vlucht maken naar Houston, dan is dat ruim 10 uur vliegen. 10:40 ongeveer uit mijn hoofd. Dan heb je gewoon rustruimte nodig waar je horizontaal kan liggen, wat jij zegt.
Ja.
Dan kan mijn lijf, ik kan een beetje tot rust komen. Maar ik kan ook veilig naar huis rijden. En dat vind ik soms wel in gedrang komen. Dat ik gewoon denk van, hoe gaat zo'n bemanning naar huis, naar zo'n Houston vlucht? Gebroken, je hebt 8 uur tijdsverschil gehad. Je hebt ruim 10 uur gewerkt. Maar dan heb ik nog eens de aanmeldtijden erbij. Dan zit je soms met een shift van 16, 17 uur. Ga dan maar naar huis rijden. En als je dan nog de pech hebt dat je bijvoorbeeld waar jij vandaan komt, heel ver weg. Hè? En dan moet je naar huis rijden. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Geef mij een fles wijn en een goede rustruimte. Dan ben ik minder gevaarlijk op de weg dan dat ik in Houston heb gevlogen. En ik zit achter het stuur te knikkenbollen.
Ja. Ik ben nog uit het tijdperk dat je 3 types vloog. Inmiddels is dat natuurlijk anders volgens mij. Hè?
Dat is nu ook nog steeds.
Is dat nog steeds zo?
Ja.
Er is een discussie gehad over het 4 types vliegen of weet ik het allemaal. Ik weet natuurlijk niet meer alles in detail. Maar welke groep collega's vliegt de Airbus niet?
Dat is de nieuwe generatie senior pursers. Die hoeven hem niet te vliegen. En ook een gedeelte CA's. Maar die worden dus nu allemaal opgeleid weer. Er komen een groep van 800 komen erbij. Maar niet voor de pursers en de senior pursers.
Okay.
Dus die blijven die Airbus vliegen. En ook veel vliegen.
Ja.
En daarbij gepaard dus gebrek aan rustfaciliteiten. Gewoon dat je wordt gewoon snel oud op die kist.
Ja.
En dan heb je de toiletten. Die zitten vaak vast met die stickers. Met een serviceable. En ik ben nu net terug ook van een reis. En ik ben gewoon 2 uur bezig om problemen op te lossen. Met passagiers.
Na de start bedoel je?
Ja, na de start. Gewoon dingetjes die het niet doen. Die gewoon kapot zijn.
Ja.
Proberen te fixen of te veranderen of te compenseren of excuses aan te bieden. Dus ja, dat is wel in mijn beleving is dat een groot drama.
Ja, hey, maar is dat jouw beleving of denk je dat iedereen er zo over denkt?
Nou, ja, ik denk dat heel veel mensen dat leed delen. Tenminste, dat is een van mijn credo's, dat ik zeg van ja, dat zou ik wel graag veranderd willen hebben.
Ja.
Dus ik heb ook de oplossing ervoor hoor. Dus gewoon dat ding moet gewoon niet langer vliegen dan 8 uur. En
dat scheelt je in ieder geval de rust.
Dat scheelt je rust.
Ja.
En de verzoeken op de Airbus moeten gewoon gratis worden.
Oké.
Weet je, want kijk, nu bijvoorbeeld als ik een leuke reis met mijn zoon wil vliegen, dan moet ik er helemaal naartoe werken dan met mijn verzoeken.
Ja.
Totdat ik die vlucht ga krijgen.
Ja, weet je, het ouderwetse vakbondswerk zou zijn, hè, dat ik dan nu naar jou zou luisteren en dat we als Unie dan dit standpunt wat jij nu uitspreekt, dat we dat zouden overnemen. En waarom? Omdat jij vrijwillig actief bent voor de Unie. Dus we noemen dat in ouderwetse termen, noemen we jou een kaderlid.
Mm-hmm.
En als kaderleden bij de vakbond wat te melden hebben, dan gaan vakbondsbestuurders daar vaak mee naar een werkgever en dan schrijven ze brieven van ja, we hebben begrepen van onze achterban dat. Maar ja, ik zit hier in deze tafel alleen maar met jou.
Nou, ja.
Alleen maar. Ik zit hier gelukkig met jou. Maar het ingewikkelde is dat ik niet zeker weet of de mening die jij hebt de mening is die anderen ook hebben. En overigens, nogmaals, ik heb zelf ook de Airbus gevlogen in het verleden, dat is al meer dan 10 jaar geleden. Maar ik vond dat een hele vervelende machine. Vooral ook omdat ik daarvoor de MDL'en vloog. En dat ik heel veel in het Caribisch gebied kwam. En toen werd ik purser. En toen kwam ik als purser in sterkte op de Airbus terecht. Dan zat ik de hele tijd in het Midden-Oosten.
Ja.
En korte omlopen, weinig vrije tijd. En ik werd een soort van misschien wel depressief op die machine. In tegenstelling tot de vrolijkheid die de MDL'en allemaal bracht.
Mm-hmm.
Dus ik heb die Airbus zelf ook nooit als een hele fijne machine ervaren. Maar jou en mijn mening, en dat tegenover 10.000 man cabinepersoneel, de vraag is of wij gelijk hebben. En dat is het mooie van de Unie. Hè? Wat wij dus doen de afgelopen jaren is dat wij echt onderzoeken waar welk probleem gezien wordt. En of dat probleem ook door meerdere mensen gevoeld of ervaren wordt. Dus ja, wat ik eigenlijk wil voorstellen, Mark, volgens mij moeten wij gewoon zo'n mini-enquête houden. We noemen dat een poll.
Ja.
Dat we gewoon eens gaan vragen aan mensen welke vliegtuigen ze vliegen.
Mm-hmm.
Dus gewoon welke type vlieg jij? En misschien ook wel in welke combinatie. En dat we dan eens vragen welke kist de zwaarste tewerkstelling oplevert en de meeste vermoeidheid. En dan is het wel interessant om te kijken of jij met jouw verhaal gehoor vindt bij de mensen die enquête invullen.
Okay.
Dat lijkt me heel interessant om dan te weten. En ja, als je dan natuurlijk een grote respons krijgt van mensen die zeggen dat ze misschien de 787 wel veel irritanter vinden om te vliegen, dan moeten we vooral vragen waar dat dan in zit. Maar als die Airbus eruit komt, dan kunnen we daar verder op doorgaan. En dan kunnen we het ook echt onderbouwen. En dan kunnen we ook met de mening van al die collega's iets laten horen aan KLM van joh, dit is een probleem wat we echt zien. En dat is toch net even anders dan wanneer je alleen maar rondom een CAO je leden een keer raadpleegt of dat je een ledenraad hebt vol met mensen die misschien die machine niet vliegen en daardoor die problemen niet voelen.
Oké, want had ik nog een vraag. Ik heb een beetje verbinding in de lucht met een aantal mensen die ook wat vragen hebben. En
ja.
Dit is de eerste vraag eigenlijk.
Nou Mark, wat ik mij dus afvraag, wat onderscheidt Unie nou van de andere vakbonden?
Ja, dat was de vraag, ja.
Nou ja, kijk, eigenlijk geef ik daar net het antwoord op. Hè. Wat is het onderscheid? Wij proberen echt die onderwerpen die er leven te toetsen. En je kunt luisteren als vakbond naar een heel boos lid wat een boze mail stuurt en dan daar een heel groot speerpunt van maken. Maar als dat speerpunt niet gedragen wordt door de rest van je leden of door de mensen voor wie je het doet, dan verlies je natuurlijk uiteindelijk ook gewoon aan draagvlak, maar ook aan kracht om bepaalde zaken echt gewoon bespreekbaar te maken als die ook gewoon door het bedrijf niet herkend kunnen worden. En de wijze waarop wij ons onderzoeken doen en daarna ook gewoon heel duidelijk in beeld brengen hoe de respons is. zou het zomaar kunnen zijn dat mensen die net zo lang vliegen als jij veel meer moeite hebben met die Airbus dan mensen die kort vliegen, omdat die een andere vermoeidheidscurve hebben dan jij na zoveel jaar. Of dat die mensen misschien net een ander pakket van kisten vliegen of toevallig een ander deeltijdpercentage, of een ander tewerkstellingspercentage moet dan zeggen. Ja. En misschien is het voor een 100% er wel veel zwaarder dan voor iemand die 50% vliegt.
Dat is sowieso een feit. Oké, volgende vraag. De reden ook dat ik me zo actief heb ingezet voor de Unie is omdat ik via mijn zoon erachter kwam dat er dus verschillende loonhuizen zijn. En ik had er nog nooit van gehoord en nog nooit over nagedacht eigenlijk. Maar er zijn dus verschillende loonhuizen. Als je dan bijvoorbeeld de pech hebt dat je bijvoorbeeld zo 6 jaar geleden bent begonnen, dan zat je in een heel laag loonhuis. Toen kwam de KLM in één keer van, we hebben te weinig cabineleden. Maar nu moeten we ze marktconform een salaris aanbieden. Dus die hebben een hoger startsalaris om te gaan beginnen. Dus die mensen verdienen al meer dan mensen die 6 jaar geleden zijn begonnen. Dan heb je ook nog een hele grote groep pursers, die momenteel dus ook minder gaan verdienen dan bestaande CA's. Dus dan ben je leidinggevende en dan verdien je minder dan degene aan wie je leiding geeft. En nou zit je heel vaak aan tafel. Ik zou eens willen weten, als ik nu aan de tafel zou zitten in Amstelveen met de directie, dan zou ik gewoon eens een keertje jou, zoals ik nu jou aankijk, van, nou, leg me dat de godnaam eens eventjes uit. Hoe zit dat? Want ik begrijp het niet.
Nee. Nou, kijk, de achtergrond van dat loonhuis, die ken ik. Die heb ik overigens wel eventjes eigen moeten maken. In het verleden heeft de Unie ook wel eens aan tafel gezeten voor cabinepersoneel. En daarna zijn we weer gestopt. En in die laatste CAO waarbij wij betrokken waren, is dit loonhuis afgesproken. Ik was er absoluut niet van op de hoogte. Dat is het bijzondere. Dus ik heb ook echt moeten uitzoeken hoe dat kan. Ja. Toen bleek dat mijn handtekening niet onder die CAO stond, maar de handtekening van een van onze collega's die in die tijd onderhandelde. En pas in 2015 hebben wij bij ons ingevoerd dat onder elke CAO die de Unie afsluit ook mijn handtekening moet staan, zodat ik weet wat er gebeurt. Dus dit wist ik echt niet, maar de Unie is hier wel degelijk mede verantwoordelijk voor vanuit het verleden. Dus dat gezegd hebbende, kan ik ook nog uitleggen waar dit soort dingen vandaan komen. Wat je vaak ziet is dat vakbonden, dat is een traditionele reflex en dat is een hele begrijpelijke reflex, dat vakbonden die van een bedrijf te horen krijgen dat er bezuinigd moet worden, dat je die bezuinigingen natuurlijk 9 van de 10 keer het liever voor je uitschuift en dat je die liever neerlegt bij mensen die nu nog niet lid zijn van jou als vakbond. Want als je die pijn nu moet nemen en je moet aan je eigen leden uitleggen dat er nu pijn genomen moet worden, dan kost je dat leden. En in 2014, ik heb het uitgezocht, ik zat toen zelf niet aan tafel, heeft KLM gewoon aangegeven, de cabinemedewerker moet goedkoper worden om het product met name op Europa ook gewoon wat beter te laten renderen. Er moet gewoon meer geld verdiend worden. En als jullie daar als vakbonden niet aan meewerken, dan brengen wij de complete Europa-productie onder bij KLM Cityhopper. En als je dat dan bekijkt, dan kost je dat dus een hele promotieplaatsen. Want ja, bij Cityhopper had je in die tijd gewoon de CA1. En dat heet dan nu Cabin Supervisor. Mm-hmm. Maar daar had je natuurlijk absoluut geen purserfunctie. Ook geen purser-salaris. En dus ook geen purser-salaris wat een lager purser-salaris is zoals je dat dan nu hebt. Dus in de tijd van die besluitvorming en het dreigement van de KLM om die Europa-productie onder te brengen bij Cityhopper, snap ik deze keuze. Het is een traditionele keuze om hem dan op deze manier op te lossen. En ja, dat doen vakbonden op meerdere plekken. Dat gebeurt niet alleen bij de KLM. Er zijn heel veel plekken waar mensen nu minder verdienen dan in het verleden, omdat op die manier die bezuinigingen geïncasseerd worden. Maar er zit een ander element in nu, en dat is dat er is een groep vanuit dat nieuwe loonhuis sneller purser geworden dan dat KLM en de vakbonden op dat moment bedacht hadden. Ja. Dus er is nu een bepaalde groep pursers die vanuit een bepaalde ambitie sneller purser worden dan dat in het verleden was. En in het verleden was het natuurlijk met name op senioriteit. Hè. Er was al ergens een keer de mogelijkheid om je PPI te doen en je modules te halen en dan sneller purser te worden. Maar er is nu een generatie pursers die echt met veel meer drive dat vak zich eigen gemaakt heeft en die functie ambieerde en bemachtigd heeft. Ja, en die groep die is in 2014 gewoon niet voorzien. En ik denk dat voor die groep best iets gedaan kan worden. Maar wat weet ik ook niet. En het is ook heel simpel, als daar iets voor gedaan moet worden om dat inkomen toch een klein beetje te repareren. Dan zal daar een prijs tegenover moeten staan op andere plekken. Omdat anders het argument van de KLM overeind blijft, dat er in 2014 natuurlijk ook iets neergelegd, dat die productie op een andere manier gedaan kan worden. Dus ik denk dat je een heel transparant verhaal moet neerleggen dat er een deel gerepareerd zou moeten worden, of dat die purchasers een bepaalde compensatie moeten krijgen. Maar ik denk ook dat je eerlijk moet zijn dat de wens om in het volledige oude loonhuis terug te keren, dat een wens is die is denk ik niet realistisch. We kunnen er wel op inzetten, maar dan moet je bereid zijn op andere plekken in het korps een prijs te betalen. En de enige reden, of de enige manier waarop de Unie dat zou kunnen doen, is dat dus onderzoeken in bredere zin onder de achterban die dan lid is, betalend of gratis. En als er dan draagvlak is om bepaalde kosten te nemen om die pursers toch meer te compenseren, dan is dat draagvlak daar. Maar ja, ik denk dat het heel ingewikkeld is om terug te keren naar het oude niveau. Dat is echt het eerlijke verhaal.
Is dat zo?
Ja.
En niet alleen voor de purses, maar ook voor de CA's.
Ja,
natuurlijk.
Ook voor de CA's. Ja.
Kan er niet zo zijn, volgens mij maakt de KLM nu ongelooflijk veel winst, dat er gewoon een loonreparatie gaat plaatsvinden?
Ja, nou kijk, dat is nog een andere kant. Sorry. Er is nu heel veel. Er wordt nu winst gemaakt. Er wordt winst gemaakt omdat er gewoon heel weinig stoelen in de markt zijn. Dus die yield is ontzettend hoog. Je ziet ook dat KLM nog steeds niet op volle sterkte vliegt. Zelf ook een krappe personeelsplanning heeft. Niet alleen in de cabine, maar ook echt op andere plekken. En de arbeidsmarkt is heel krap. Dus je zou juist kunnen zeggen, zoals jij net ook zei, er is nu een groep CA's die krijgt een arbeidsmarkttoeslag. En die verdienen dus meer dan die groep die er net iets eerder was, omdat anders KLM die mensen niet kan aantrekken. Dus er valt ook echt iets voor te zeggen om nu die medewerker wel wat meer te betalen.
Ja.
Maar hoe graag ik ook aan de CO-tafel zou willen plaatsnemen vanuit de Unie namens het cabinepersoneel. Overigens ga ik dat natuurlijk niet persoonlijk doen, maar als ik het over ik heb, dan heb ik het over de Unie wil dat graag gaan doen. Dat we dat graag willen is tot stand gekomen omdat er een groep KLM'ers is waar jij daar eentje van bent, die naar ons toe zijn gekomen. Hè. Er is maandenlang bij de Unie aan de deur geklopt met de vraag of wij alsjeblieft iets willen gaan doen. En daarom zijn wij nu die leden aan het werven. Wij zijn niet voor niks een aantal jaren geleden ook een keer van tafel gestapt. En daar is hoop over gezegd. En dat moet iedereen dan ook maar gewoon nog een keer in de geschiedenisboeken nalezen. Maar we zitten er met een nieuwe drive en met een nieuwe energie zitten wij in dit proces om aan tafel te komen. Maar hoe graag ik dat ook snel wil realiseren. Ik ga niet tegen de mensen in het lagere loonhuis of in het nieuwe loonhuis zeggen, word lid van de Unie, want dan lossen wij het op. Want dat zou niet het eerlijke verhaal zijn. Wat je wel kan zeggen, word lid en laat ons het onderwerp in ieder geval heel stevig bespreekbaar maken en kijken of we een deel kunnen repareren.
Oké, want ik heb nog meer vragen voor je. Neem eerst een slokje water en dan, want je hebt last van kriebel in je hoest, hè? Of kriebel in je keel?
Kriebel in mijn hoest.
Kriebel in je hoest, ja. Kriebel in je keel. Ja. We zitten hier bij het weiland en als je gevoelig bent van hooikoorts, dan zit je hier heel erg goed. De volgende, komt die aan.
Ik heb een vraag voor de vakbond. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik ben purser, wat inhoudt dat ik ook 737 vlieg. En voor een long-haul vlucht, bijvoorbeeld een Kuala Lumpur, kan ik een korte opdracht krijgen met zelfs laten afmelden. En vervolgens mag ik me de dag daarna melden voor die long-haul vlucht. Tweebanders en Space hebben dit niet, simpelweg omdat ze de 737 niet vliegen. Ik ben benieuwd, kan daar iets aan gedaan worden?
Het is, dit is opgenomen op 10 kilometer hoogte.
Ja.
Het was een beetje, heb je het goed kunnen
horen? Ja, zeker. Ja, de korte opdracht, die ken ik natuurlijk zelf ook nog wel. Ik weet nog wel dat senior purses hem in het verleden wel deden. Had je de 767 nog?
Ja,
en dan deed je Londen op en neer, korte Londentje. Opdracht. En volgens mij had dan die SP alleen maar één banders bij ze.
Ja.
En dus die twee banden, die deed hem toen ook al niet. Die korte opdracht, dat is natuurlijk gewoon een deel van de mogelijkheden die het bedrijf heeft om je efficiënt in te delen in die werkrusttijdenregeling. En misschien, maar goed, dat is ook maar gewoon weer mijn antwoord. Dit zouden we moeten onderzoeken. Dus dit deel van de podcast is gewoon even vrij beredeneren. En misschien wel beredeneerd vanuit een kostwinnersperspectief.
Mm-hmm.
Ik vind dat een aantal van dit soort elementen misschien juist vaker ingezet zou moeten worden. En je op sommige momenten juist wel meer zou moeten vliegen en wat minder rust zou moeten kunnen pakken. Met name op Europa. Waarom zou je daar niet gewoon meer stretches vliegen op één dag, langere werkdagen maken en dan ook meer verlof hebben? Maar ook gewoon een deel gewoon terug kunnen zien in het salaris. Het grote verschil tussen de vliegers op de 737 en het cabine op de 737 is het aantal uren productie. Terwijl je in een week tijd dezelfde stretches vliegt, doet een cabinelid er gewoon 1 of 2 dagen langer over. Dus dit is niet het antwoord wat deze collega natuurlijk wil horen. Maar ik denk wel dat ze ook heel goed moet realiseren dat een heel groot deel van het korps deze baan ook heeft als tweede verdiener in een gezin, waarbij vrije tijd heel belangrijk is in relatie tot de zorg voor het thuisfront. Of dat nou ouders zijn of kinderen waar je voor moet zorgen. En ik denk dat je op sommige momenten ook zou moeten bedenken dat we als vakorganisatie ook ons drukker moeten maken. En dat is een combinatie van dat loonhuis. Mm-hmm. Maar misschien ook wat minder inzetten op alleen maar die vrije tijd. Omdat je dan een hoger salaris kan krijgen. En dan kun je tenminste ook eens een keer in de buurt van Amsterdam een woning huren of kopen. Omdat je dan tenminste een fatsoenlijke hypotheek kunt afsluiten. Dat is een deel van het salaris wat als laag beleefd wordt door met name de fulltime medewerker. Zit hem in het feit dat het een hele riante werk- en rusttijdenregeling heeft in relatie tot anderen. Ik weet dat dit niet de meest wenselijke boodschap is. Misschien schrijf jij er ook helemaal geen leden meer in, Mark. Maar ik denk wel dat het een ding is wat we heel eerlijk met elkaar moeten bespreken. Waar ligt de prioriteit? Is dit een baan om inkomen te vergaren? Of is dit een baan om ook de werk- en privébalans op orde te kunnen brengen? En die varieert per tewerkstelling, die varieert per leeftijdscategorie en per lengte van dienstverband.
Ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik vind dat je dit werk gewoon als 100%er moet kunnen uitoefenen.
Ja.
In goede gezondheid.
Ja.
En ik merk aan heel veel collega's dat ze momenteel heel erg last hebben van fatigue. Dus dat ze gewoon zo vermoeid zijn dat ze niet meer kunnen slapen. En dat de werkdruk gewoon onevenredig toeneemt.
Ja, en het ingewikkelde is dat ik ben dat dus volledig met je eens. Hè? En ondertussen blijft hetgene wat ik net zeg wel overeind. En een deel van die fatigue of een deel van die zware tewerkstelling. En nogmaals, dat is allemaal gewoon mijn ervaring. Dus we moeten dit zeker breder onderzoeken en breder de mening over ophalen dan alleen maar nu luisteren naar mijn verhaal. Het is voor mij. De reden waarom ik me ook zo uitspreek is omdat het voor mij geen. Dit is geen ledenwerfpraatje. Dit is een praatje. Om ook gewoon uit te leggen hoe je met verschillende meningen om kunt gaan en uiteindelijk op basis van een onderzoek onder de achterban gewoon echt tot een meningsvorming kunt komen. Maar ik denk dat een deel van het korps mijn mening ook wel herkent. Maar nogmaals, als ik terugkijk naar mijn tewerkstelling toen ik de MD-11 inleverde en de Airbus kreeg,
ja,
deed dat wat met mijn werkplezier.
Zeker.
En dat werkplezier is een heel groot onderdeel van hoe je ook uitgerust thuiskomt en ook weer uitgerust kunt vertrekken. En ik heb het ooit gehad dat ik had een paar van die Airbus vluchten achter elkaar. Joh. Ik werd er helemaal gek van. En dan ging het niet eens over allerlei in-services labels, maar gewoon korte omlopen. Toch iedere keer die nachten doorvliegen. Hè?
Ja.
Even vanuit Kuwait of even vanuit waar allemaal zo rondom het Midden-Oosten. En uiteindelijk toen had ik een BIP en toen kwam ik uit op in Billund. En in Billund, iedereen die nog 737 vliegt, die weet dat er in Billund geen flikker te beleven is. Er zit alleen Legoland. En Legoland was toen ook dicht en het regende. En ik weet niet of de KLM daar nu nog slipt, maar dat was een hotel met grijze bakstenen aan de buitenkant. Een grijze hotelkamer, grijze bakstenen aan de binnenkant. Daar hing een grijze lamp, het bed was grijs. En de lucht was grijs, het was één grote grauwe bedoeling. En ik heb toen 's avonds naar Crewcontrol gebeld en gezegd dat ik kapot ging van de heimwee. En dat ik het echt niet meer zag zitten. En ik moest de volgende dag nog door op en in naar Parijs. Maar ik heb gewoon gezegd, ik doe het niet meer. Ik vlieg morgenochtend terug naar Amsterdam. En ik stap af. Ik ben er klaar mee. En toen heb ik een half jaar op de grond gezeten. Heb ik vervangend werk gedaan. Heb ik allerlei onderdelen mogen administreren bij E&M op de administratie. En de reden waarom ik dit vertel is omdat ik me heel goed realiseer dat de tewerkstelling per individu echt kan wisselen. Er zijn mensen die zijn ontzettend blij met die korte omlopen, omdat ze die lange vluchten niet willen maken of die niet te lang van huis willen zijn. En zo is dat voor ieder individu anders. En ik denk dat je het gewoon heel breed moet bevragen voordat je keuzes in maakt. Maar ik denk dat je terug naar die korte opdracht. Ik denk dat je moet realiseren dat een deel van het korps hier misschien ook weer wel baat bij heeft. Omdat het op andere plekken weer iets oplevert in je WRR.
Oké, okay, ik moest toen je dat verhaal schetst, toen moest ik denken aan het liedje van Guus Meeuwis. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
Ja, nou, als rechtgeaarde Brabander is dat een mooi nummer. Ja.
Maar nog eens iets. Kijk, als ik dit nou maak, ik meteen het linkje naar het aantal dagen dat de KLM min of meer een beetje heeft ingenomen naar je reisverlof. Dat is jarenlang, wordt elke keer een dag minder reisverlof uitgekeerd.
Ja. Ja, het ingewikkelde is dat gaat met een kaasschaafmethode.
Ja.
En dat maakt dat je er te weinig voor terugkrijgt. Want als er maar een klein beetje van wordt afgeschaafd, dan heeft het heel weinig waarde. Dus er ook weinig terug te geven. En ik denk dat je misschien gewoon kritisch moet kijken naar de tewerkstelling van het individu. En nee, daar zit nog water in.
Oh, je bent nog een schietje wat water bij.
Nee, De kaasschaafmethode is natuurlijk gewoon nooit een goede. Want dan gaat aan de ene kant gaat er sluipenderwijs iets af. En aan de andere kant komt er sluipenderwijs te weinig bij. Sommige dingen moeten ook gewoon worden afgerekend. En daar moet een kosten en baten moeten beide zichtbaar zijn.
Oké. Maar het is wel iets waar wij bewust van zijn.
Ja.
Als vakbond, laat ik het zo zeggen.
Ja, zeker. Nou, het leuke is, daar zijn we niet ons alleen bewust van. Dat zou kunnen op basis van mijn persoonlijke ervaring, dat daarom er bij de Unie wat kennis is. Maar het is natuurlijk ook kennis van het collectief.
Okay.
Die kennis halen we op. En nogmaals, die halen we niet op bij een klein clubje leden. Iedereen die kan hem invullen. Heel simpel, KLM heeft gesteld dat we 450 betalende leden moeten hebben om aan tafel te mogen komen. Dus ja. Die betalende leden zijn heel erg belangrijk. Maar we hebben inmiddels ook bijna 90 gratis leden. Ik vind het heel jammer dat zij niet betalen. Want op het moment dat ze dat vanaf vandaag doen, hebben we morgen een heel goed gesprek met de KLM over de erkenning. Maar als daar voor deze 90 mensen een individuele reden is waarom ze dat niet willen, omdat ze het geld misschien niet kunnen missen of omdat ze toch nog lid zijn van een andere bond en bij ons een beetje mee willen kijken van wat doet die Unie nou. Hoe meer gratis leden, hoe beter onze enquêtes worden ingevuld.
Zeker.
Hoe beter die enquêtes worden ingevuld, hoe meer wij kunnen onderbouwen wat die mening is. Dus ik vind die mensen die zich gratis registreren als lid bij de Unie, vind ik hartstikke waardevol. En die worden heel waardevol in elk onderzoek meegenomen. Maar de komende 40 leden die betalend lid worden, dat zijn natuurlijk de meest waardevolle op de korte termijn. Omdat dat leidt tot een gesprek bij de KLM over de erkenning. Maar daarna moeten we zo snel mogelijk ook heel veel gratis leden inschrijven. En natuurlijk, het zou fijn zijn als iedereen meedraagt in de kosten. Mm-hmm. Maar hoe meer mensen zich bij ons registreren als lid, hoe meer wij die enquête natuurlijk gewoon echt goed kunnen laden.
Heel goed. Misschien weten ze het nog niet. €8,95 per maand.
Ja, en dat is niet alleen het eerste jaar. Hè. Dat is een structurele contributie.
Ja.
Die wij hebben neergezet. Dat is een stukje investeren omdat wij geloven in het verhaal. Hè. Nogmaals, een groep collega's van jou met jou daarbij. Vanuit verschillende invalshoeken zijn bij de Unie terechtgekomen. En hebben ons gevraagd om dit initiatief te starten. Mm-hmm. En dat is zo geloofwaardig aan ons overgebracht door die verschillende collega's. Dat wij hier gewoon echt vandaag, nou, dan gaan we de wereld ook veroveren. Laten wij die contributie dan maar verlagen. Dus €8,95 per maand. Of je nou eenbander bent of senior purser. Of je nou deeltijder bent of 100% werkt. Het is gewoon €8,95. En dat is gewoon een contributie voor dit jaar, voor volgend jaar en voor het jaar daarna.
Ja. Ja. Nou, wat ik een mooi verhaal vind is dat heel veel vragen natuurlijk over mij van waarom is die Unie zo anders? En zeg ik al van ja, transparanter kan je die gewoon niet krijgen. U vraagt. En wij gaan daar een taart van maken, een enquête. En we brengen dat aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. En die gaat een hele mooie taart bakken. En met die punten van die taart gaan we naar de onderhandelingstafel en zeggen we, dit is punt 1 dat we behandeld willen worden. Dit is taart nummer 2 die we behandeld willen krijgen. En zo gaan we dus de onderdelen behandelen.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus heel veel taart eten.
Ja, heel veel taart eten. Ja. Ja.
Een andere vraag is. Er zijn nieuwe lokkerruimtes beschikbaar. En een gewaardeerd lid van ons, Frans Vos, die heeft het behandeld. En die heeft het te sprake gebracht dat het arbotechnisch niet verantwoord is. En dat er ook betaald voor moet worden. Terwijl in andere disciplines is het allemaal gratis. En dat is raar.
Ja, nou, de details daarvan die ken ik niet. Ik heb de lokkerruimte zelf natuurlijk ook niet gezien. Dus,
ik ook niet eerlijk gezegd, maar Frans wel. Die is er heel fanatiek mee bezig geweest.
Ja, nou, ik weet dat Frans het gedaan heeft. Wat ik niet kan bevestigen is of het arbotechnisch wel of niet klopt. Dat moeten we echt, dat moet je wel even vaststellen. Dus ik wil niet hier nu het standpunt innemen dat het niet klopt.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel het onderzoeken waard om te kijken hoe de medewerker die lokkers ervaart. Omdat je, het is natuurlijk gewoon wel belangrijk dat je op een fatsoenlijke manier met de motor naar je werk kan. Of desnoods met de trein en gewoon je koffer kunt wisselen. En in privépersoon in de trein kunt zitten en niet met een KLM-koffer hoeft te reizen.
Mm-hmm.
En ik denk in tijden dat de samenleving zich zo tegen KLM keert dat sommige mensen ook echt niet meer in uniform in de trein willen zitten, omdat je gewoon als KLM wordt aangesproken. Dus als je dan in de trein zit, dan is het natuurlijk wel heel fijn dat je gewoon op Schiphol de fatsoenlijke mogelijkheid hebt om niet alleen je kleding te kunnen wisselen, maar ook gewoon je koffer daar fatsoenlijk te kunnen achterlaten. En dan met een privé rugzakje met spulletjes weer naar huis kan. Dus ja, die faciliteiten die moeten gewoon kloppen. En als die nu niet kloppen, dan dan hoor ik dat graag van onze leden weer. En als blijkt dat daar een breder gevoel bij is, ja, dan moeten we dat ook gewoon bespreekbaar maken.
Mooi, dus ook weer een enquête.
Ja.
Oké, of wordt dat een onderdeel van de enquête?
Nou, we zouden hier natuurlijk gewoon een keer een poll over kunnen maken. En wat denk ik belangrijk is, ik denk dat de problematiek wat jij nu schetst met zo'n Airbus. Op de korte termijn moeten we natuurlijk ook wel 40 leden binnenhalen die gewoon zorgen dat we aan tafel komen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het onderzoeken van een tewerkstelling aan boord van welk vliegtuig dan ook, dat raakt in ieder geval iedereen.
Veel mensen,
en de problematiek rondom die lokkers, ja, dat is iets wat we heel serieus moeten nemen. Maar in het kader van dan maar gewoon wel even prioriteit stellen. Ik denk dat we op de korte termijn leden moeten werven. En dat we daarom moeten onderzoeken waarom jij hier allemaal van die unserviceable stickers nog heel even. Je hebt hier zoveel geplakt dat er binnenkort iemand vertrekt en die zegt dat de unserviceable stickers op zijn.
Ja, die rol die ligt daar.
Ja.
Ik weet niet, in één keer zag ik hem en één keer was hij weg.
Ja.
En nou ligt hij hier. Ander iets, misschien weet je dat niet, maar het is heel actueel en het leeft ook bij heel veel leden van ons. Heel veel mensen hebben dus 14,9% ingeleverd. Zeg maar de pursers en de senior pursers. De vliegers hebben 20% ingeleverd. Maar er is ook een gedeelte die heeft 15% ingeleverd. Nou is het zo, en ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is. Maar er is een beslissing geweest. Vanaf 15% krijg je cadeautjes. Van de KLM. Dus dat is dat houdt in dat je. Bijvoorbeeld, ik ben in 1991 begonnen. Mijn PSN-nummer is dan 1091 als ik mijn verlaagde PSN-nummer inzet. Maar dan is hij in één keer 1081. Dan gaan er dus nog eens een keer 10 punten vanaf. En als er plaats is in de comfortklasse, premium comfort, mag ik daar gaan zitten. En als er in de businessklasse ook ruimte is, mag ik daar gaan zitten. En dat is dus een heel klein verschil, kleine nuance. De grote groep heeft 14,9% ingeleverd. Een klein gedeelte heeft 15% ingeleverd. En die krijgen dus al die privileges. Dat is ook weer raar.
Ik ken de details van deze afspraken niet uit mijn hoofd. Je moet bedenken, de Unie zit niet aan tafel voor het cabinepersoneel, maar wel voor het grondpersoneel op dit moment. En dit zijn zulke gedetailleerde afspraken, daar ben ik gewoon echt niet van op de hoogte. Los van het feit dat ik denk dat een groot deel van de IPB-afspraken ook nog bij de ondernemersraad liggen en niet per definitie bij de vakbonden. Maar bottom line, en dat is denk ik gewoon het grotere onderwerp, dit had natuurlijk allemaal nooit mogen gebeuren, deze inleveractie. Als je ziet dat de NS 1,1 miljard aan steunpakket heeft gekregen en dat daar ook medewerkers zitten met een hoger dan modaal of anderhalf, twee, drie keer modaal inkomen en dat die medewerkers niets hebben hoeven inleveren en dat er bij de KLM een lening is verstrekt die met 80 miljoen rente is terugbetaald in een moordend tempo en ondertussen zitten wij hier te komma neuken. Over 14,9 of 15% en een beetje genoegdoening. Ja, als je dan ook ziet hoe die staatsagent vorige week tekeer mocht gaan weer over de KLM en hoe de politiek daarop reageert. Ik ben soms ook wel een klein beetje verbaasd over het gebrek aan keihard tegengeluid vanuit de directie, hoor. Dat je gewoon. Daar is een tendens in politiek Nederland dat er heel erg op die grote bedrijven wordt ingehakt. Ik heb geen idee of de KLM er dit heel erg gevolgd heeft. Maar we hebben natuurlijk een paar jaar geleden de dividenddiscussie gehad. En dan ging het over Unilever. Unilever is inmiddels vertrokken naar het buitenland. Ja. We hebben het gehad over Shell. Shell zit inmiddels gewoon ook in het buitenland. Niemand heeft het in de gaten, maar DSM is gewoon overgenomen door een Zwitsers bedrijf. Dus ook het hoofdkantoor van DSM zit niet meer in Nederland. Die hebben nog wel een hoofdkantoor, maar het echte hoofdkantoor zit natuurlijk gewoon in Genève. En ondertussen heb je de directeur van de baggeraar, Boskalis, die zich ook grote zorgen maakt over het vestigingsklimaat en ook gewoon overweegt om naar het buitenland te gaan. En het ingewikkelde is, van al die multinationals is er maar eentje die niet naar het buitenland kan, en dat is KLM. Want KLM vertrekt nou eenmaal vanuit Amsterdam. Dus op het moment dat je zegt, wij vertrekken, ja, dan is het een enkele reis en dan houdt die luchtvaartmaatschappij op te bestaan. Dus KLM zit klem. En daarom is het ook wel heel erg eenzijdig besje van de politiek. Dit bedrijf kan geen weerwoord bieden. En ondertussen laten wij de politiek eigenlijk dit soort problemen ontstaan. Dat wij nu naar elkaar gaan zitten kijken van wie is er langer in dienst of wie heeft er meer of minder ingeleverd en wie krijgt er nu wel terug. Maar eigenlijk moeten we stoppen, los van het feit dat ik begrijp dat iemand die 14,9 inlevert, dat de IPB als een probleem kan zien. Eigenlijk denk ik dat je terug moet naar de basis. Dat IPB doe je misschien 1 of 2 keer per jaar, misschien 3 keer. Hè, dat moeten we ook niet overdrijven. Dat doet niet iedereen continu. Dus dat probleem, dat moeten we vooral bespreken. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat wij een vijand hebben van buiten. En dat is Politiek Den Haag. Een klimaatagenda. Een klimaatreligie vanuit D66. Een ontzettende beeldvorming van de veelverdienende KLM'er. En daar moeten we onze pijlen op richten. En in die context vind ik het ook nog wel ingewikkeld dat als je vakbonden standpunten ziet uitbrengen, of dat nou de VNC is, of de FNV, of de VNV, of de NVLT, de knutselsmurven, de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici, de Vereniging van KLM-personeel, of de Unie. Als wij ons uiten op Twitter, Facebook, LinkedIn of waar dan ook. Jij als KLM, als je dat voorbij ziet komen, ook al ben je het niet altijd er helemaal mee eens, omdat je misschien de details net even anders ziet, like die berichten nou eens. En probeer nou gewoon eens met 30.000 KLM'ers eensgezind een tegengeluid te geven. Want we laten ons allemaal die hoek indrijven. Ja. Het gros van de KLM'er betaalt een vakbondscontributie en laat het daarna aan de vakbondsbestuurders om het geluid te maken. Maar dat geluid moeten we samen maken.
Oké, maar jij zit vaak met de directie aan tafel.
Ja.
Zeg je het ook tegen de KLM? Van sla eens kieken met die vuist op tafel?
Ja, natuurlijk. Vorige week heb ik daar nog een uitspraak over gedaan. En dan krijg ik de argument. Ja, nee, maar er gebeurt heel veel achter de schermen. En dan denk ik bij mezelf. Ja, dat achter de schermen. Kijk, en ingewikkeld is het wel, hè. Want dat Pieter Elbers ontzettend populair is op de werkvloer en dat Marjan Rintel nog aan die populariteit moet werken. Ja, dat is een gegeven. Daar kom je niet omheen. Hè. Dat is gewoon waar. Maar wat ik wel echt weet is dat Marjan Rintel in de eerste week al gewoon bij de staatsagent thuis een kop koffie heeft gedronken om te kijken of daar gewoon een fatsoenlijk gesprek mogelijk was. En wat die staatsagent doet is zijn beginperiode in die botsing met Elbers vasthouden dat er geen gesprek mogelijk is geweest met de directie. En ik zie dat Marjan daar echt haar best heeft gedaan om wel die verbinding te krijgen met de staatsagent. Maar die man die kan gewoon doordrammen en doordreunen omdat ze in Politiek Den Haag niet meer geïnteresseerd zijn. Ik ben zelf met een aantal andere vakbondscollega's en met Mirjam Kartman en Erik Zwalheim, dat zijn natuurlijk 2 directieleden van de KLM, ben ik naar het ministerie geweest. Daar hebben we gesproken met 2 vertegenwoordigers. 1 van sociale zaken en 1 van financiën. En daar hebben wij gesproken. En daar heeft Mirjam Kartman een fantastisch betoog gehouden over het feit dat die arbeidsvoorwaardelijke bijdrage echt van tafel moest. En dat wat de overheid er ook van vond, dat je uiteindelijk gewoon die arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, daar gaat KLM mee stoppen. Dat hebben we vorig jaar in de zomer gedaan. Uit mijn hoofd was dat vorig jaar 9 juli. En daarna heeft KLM er ook naar gehandeld. En wat je dus ziet is dat er nergens in de krant staat dat de directie en het ministerie met elkaar gesproken hebben met de bonden. Dat komt gewoon niet in het nieuws. Nee. En ja, ik zeg ook tegen elke journalist, ik heb daar ook discussies over met journalisten. Ook nu actueel ook met de journalisten van het Financieel Dagblad. Ja, er is geen krant die nog schrijft over de werknemer achter de KLM. Het is alleen maar de KLM-bash en de KLM is onbetrouwbaar en de KLM komt afspraken niet na. Maar er werken verdomme 30.000 KLM'ers. En die 30.000 mensen die doen hun werk naar eer en geweten. En natuurlijk is er wel eens een keer een dag dat je wat moe bent en last hebt van fatigue. En dat je dat probeert wat sneller thuis te komen dan anders. Dat je een keer de kantjes ervan afloopt. Nou, die vrouw op 5C die nu nog zit te wachten op de cola, die nemen we dan maar even voor lief. Maar we doen allemaal ons best, zou ik zeggen. En dat mis je in de beeldvorming, in de journalistiek.
Zeker.
En ik vind dat dat ik vind dat daar duidelijker tegen geageerd moet worden. En dat doen we samen. En spreek je daardoor ook gewoon eens uit op social media en like die berichten van je vakbonden.
Ja, ja, kijk, wat ik altijd wel mooi vind van de KLM'ers. KLM'ers zijn echt trots op de KLM.
Ja.
En dit doet pijn.
Ja, en die trots neemt ook wel af. Hè. Er is ook steeds meer een gevoel van een schaamte. Omdat je dus zo wordt aangevallen. Hè. Er zijn echt mensen die niet meer in uniform over straat durven. Omdat ze dan worden aangesproken.
Nou, ik heb geen schaamte. Nee. Totaal niet. Nee, nee, echt niet. Echt niet. Ik ben nog steeds ongelooflijk trots dat ik bij de KLM mag werken. En het grootste compliment wat ik de KLM kan geven. Is dat onze zoon ook bij de KLM is gaan werken. Dus als vader zijn, ga ik niet tegen mijn zoon zeggen van je moet zeker niet bij de KLM gaan werken. Nee, je moet bij de KLM gaan werken. Wat ik wel merk, en dat is ook de reden dat ik me heb aangesloten bij de Unie, het moet eerlijker.
Ja.
Het moet gewoon veel eerlijker. En dat is ook mijn reden dat ik zeg van daar wil ik ook mijn hart voor maken.
Ja. Ja, wat je natuurlijk ziet, is het traditionele vakbondswerk bestaat gewoon uit luisteren naar de leden die je hebt en dan standpunten innemen namens die leden die je hoort.
Ja.
Dus als niet alle leden zich bemoeien met de discussie, dan komen misschien niet alle meningen aan bod. En als je dan alleen maar luistert naar de meningen die wel genoemd worden, dan neem je een standpunt in en daarmee versla je automatisch een deel over. En dat hopen wij echt anders te kunnen gaan inrichten met onze onderzoeken.
We gaan nog eventjes naar 11 kilometer hoogte.
Ja, Reinier, vanaf grote hoogte hier, flight level 93, zou ik je toch heel graag nog willen bedanken voor de afgelopen tijd. Waarin we als vliegerkorps best veel, net als anderen overigens, voor onze kiezen hebben gekregen. En ik wil je hartelijk danken voor de steun die je ons altijd gegeven hebt. Zeer bedankt ervoor. Dat wordt erg gewaardeerd.
Dat is een gezagvoerder.
Leuk.
Maar ik moet wel zeggen, als ik in de cockpit zit en ik laat jouw naam vallen, dan dat is bijna een fanclub, die vliegers van jou.
Ja, daar is natuurlijk absoluut niet om te doen. Ik heb met de VNV een hele mooie samenwerking gehad de afgelopen 3 jaar. Overigens nog steeds. De VNV en de Unie komen elkaar tegen. Dat weten heel veel mensen niet. Maar je hebt in Nederland de Sociaal-Economische Raad. En daar zitten werkgevers- en werknemerspartijen. Die komen daar bij elkaar. En de Unie en de VNV die komen elkaar daar tegen via de vakcentrale waar wij allebei bij aangesloten zijn. Overigens is de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici daar ook lid van. En de Vereniging van KLM-personeel ook.
Okay.
En dus wij komen elkaar daar tegen, de VNV en de Unie. En wat je ziet is dat de VNV een bestuurslid heeft afgevaardigd. Dat heel veel kennis heeft van het onderwerp pensioenen. Echt op het landelijke pensioenthema. Dus niet alleen vliegerspensioenen, maar echt het landelijke pensioenthema voor alle werknemers. En deze collega die heeft zich ontzettend ingezet voor die pensioenafspraken die er de afgelopen jaren gemaakt zijn. Daar hebben we echt geprobeerd het verschil te maken. Op sommige plekken is dat gelukt en niet op alles. Maar dat is gezagvoerder Ruud Stegers. Mm-hmm. En Ruud heeft heel veel betekend voor mijn leden door bij mij bij de Unie in grote zalen vol met leden uit te leggen hoe die pensioenproblemen de afgelopen jaren besproken zijn. Hoe daar een nieuw akkoord is gekomen. Wat we geprobeerd hebben om daarin aan te passen. En in die samenwerking heb ik gewoon gezegd van joh, het is voor de vliegers soms moeilijk om heel erg voor zichzelf op te komen de afgelopen jaren in dat mediageweld rondom die coronaperiode en die arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Ja, daar heb ik gewoon mijn inzet gepleegd om het ook gewoon voor die vliegers op te nemen. Dus in feite is het een hele mooie samenwerking tussen de VNV en de Unie. Omdat we elkaar gewoon goed kunnen begrijpen. We vertrouwen elkaar.
Oké.
Okay. Ja.
Die vliegers lijken altijd wel een veel beter deal te kunnen krijgen bij de KLM.
Ja, kijk, die vliegers hebben een aantal dingen gemeen. Of het nou mannen of vrouwen zijn, ze zijn in ieder geval niet heel erg onder de indruk van windkracht 9, een beetje regen en een paar ganzen boven een veld. Ja, je maakt of een doorstart of je gaat er gewoon dwars heen. Dus als jij een kist van een paar 100 miljoen met dit soort omstandigheden gewoon aan de grond kunt zetten, ja, dan raak je natuurlijk ook niet zo heel gauw in de war van een Kamerlid wat een beetje boos in een microfoon staat te briezen. En dan maak je dus niet zo heel erg druk om allerlei gedoe en ga je gewoon door. Dat maakt ook dat je stoïcijnser kunt onderhandelen. Minder gevoelig bent als die werkgever weer allerlei tranentrekkende verhalen afsteekt. Dat is overigens altijd zo. Hè? Op het moment dat het KLM-CAO-overleg begint, dan beginnen ze eerst met z'n allen bij elkaar. En dan gaat de KLM presenteren waar het bedrijf naartoe wil en welke visie er is.
Ja.
En onderdeel van die visie is altijd dat er ergens geld tekort komt en dat de werknemers dat moeten betalen. Ja, en vliegers kunnen dat wat makkelijker negeren. Die gaan gewoon wat meer recht op hun doel af. En die vliegers hebben natuurlijk één ding gemeen. Dat het uiteindelijk natuurlijk gewoon een rechte lijn is naar de stoel links voor in de grootste kist. En dat is bij cabinepersoneel echt anders.
Ja.
Cabinepersoneel, hè, dat zei ik net al in dat stukje rondom die korte opdracht in die werk- en rusttijden. Daar is gewoon een heel groot deel van het cabinepersoneel wat deze baan heeft als tweede inkomen in een huishouden waar werk en privé door het kleinste inkomen wordt ingevuld. Ja, dan is veel vrije tijd natuurlijk veel belangrijker dan een hoger inkomen. Dus die VNV is eensgezind.
Ja.
Stoïcijnser. En bijna 100% georganiseerd. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat als je als vlieger op welke reden dan ook je license mocht verliezen. Dat je via de VNV verzekerd bent voor die loss of license. En dat is een hele goede reden om lid te worden. Dus ja, de VNV is de grootste, is de enige vakbond, heeft bijna 100% organisatiegraad en heeft een type mensen in zich wat stoïcijns rechtdoor kan met enorme snelheden.
Ja, mooi, 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 mooi. Wat wilde ik nog meer aan je vragen? Zijn we dingen vergeten eigenlijk?
We zijn vergeten dat te zeggen dat als je deze podcast afluistert en je bent nu aangekomen op dit moment van de podcast, dat het verplicht is om betalend lid te worden. We hebben nog 40 betalende leden nodig, Mark. Dan zijn
40,
we er.
Hè? 40, dan ja. zijn we er. Hè? Ja, ja. Hè? Ja, dat moet toch te doen zijn?
Ja.
Oh, ik had nog één vraagje voor je. Men zegt altijd van, er is een inflatie gaande. Hè? Dus ja. Die is nu ook. Is het altijd rechtvaardig om die inflatie dan ook bij de werkgever weg te halen? Vind jij?
Nou, dat is een hele leuke discussie. Ja, als jij de afrondingsmuziek al aan hebt staan, dan kom ik natuurlijk weer niet toe.
Nee, maar doen we gewoon een beetje. Maken we een beetje. Okay.
De Unie is altijd een hele genuanceerde vakorganisatie en heeft zich altijd gehouden aan een beetje zo rondom die inflatie een looneis neerleggen. En waar je andere bonden, en dan, de Unie doet 150 cao's, hè, de KLM is er daar maar eentje van. En wat je ziet, die andere bonden op al die cao-tafels de afgelopen jaren 4-5% looneisen neerlegden. En dat die looneisen nooit werden ingewilligd. Die 4-5% werd nooit gehaald. Dus dat kon je wel eisen, maar dat kreeg je niet. Dus wij zaten meestal rond de inflatie. En dat was 1,5-2%, dat was het wel een beetje. En 2% haalde je al bijna niet, want het was geen 2% inflatie. En wat je nu ziet, is dat wij natuurlijk het probleem hebben. Dat als die inflatie vorig jaar oploopt naar 14%, en wij eisen normaal de inflatie, dat je denk ik een looneis van 14% moet neerleggen.
Ja.
Nou, dat hebben wij op een aantal plekken dus ook echt gedaan. Hebben we natuurlijk op heel veel plekken ook gewoon helemaal niet gerealiseerd. Ik denk dat hier en daar loonrondes van rond de 10% wel zijn gehaald. Maar die zitten ook niet allemaal in één jaar hoor. Die zitten ook wel in de looptijd die dan langer is dan dat ene jaar. Dus die koopkracht krijgen we nooit volledig gerepareerd. Dat lukt geen enkele vakbond op dit moment. En dat is wel een heel, heel groot dilemma. En ik denk dat we bij de KLM, want daar wil je natuurlijk naartoe. Wat voor loonhuis moet je nu bij de KLM neerleggen? Ja, ik denk dat we in een heel gevaarlijk vaarwater zitten, waarbij de staatsagent nog steeds niet klaar is met zijn rapportages. Want hij komt in het najaar nog met een analyse. We zitten in een mediatijdperk waar geen enkele journalist oog heeft voor de 30.000 individuen die er bij de KLM werken. Alleen maar oog heeft voor het generalistische plaatje. Het is een milieuvervuilende, klimaatslopende club met overbetaalde, dikke piloten. Dan ben ik nog mild als je ziet wat de teneur is. Dus als wij nu een looneis neerleggen die enerzijds het bedrijf amper te boven krijgt, omdat het bedrijf zelf nog niet op volle kracht draait, dan doe je denk ik iets niet goed. Je doet ook iets in de beeldvorming niet goed. En aan de andere kant denk ik ook gewoon, als je als KLM de afgelopen 3 jaar een arbeidsvoorwaardelijk offer hebt gebracht, dan heb je ook wel behoefte aan een beetje reparatie. Dus het is een heel ingewikkeld dilemma. Maar de inflatie zien als looneis
niet reëel.
Is niet reëel. En kunnen we doen bij de KLM. Maar ik denk ook, de onderhandelingen zijn natuurlijk beest. Dus ik moet ook niet alles weggeven. Dat moet mijn onderhandelaar maar gewoon doseren op het moment dat dat nodig is. KLM doet nu in ieder geval een loonbod waar we niks mee kunnen. En
wat is zo'n landbod dan?
Ja, het ingewikkelde. Ik zit dus nu hard op te twijfelen of er nu is afgesproken als bonden zijnde dat dat nog niet gecommuniceerd zou worden. Okay. Of wel. Dus laat ik me gewoon toch even inhouden. En dat staat haaks op het feit dat we altijd zeggen dat er heel transparant gecommuniceerd wordt. Dus ik weet niet of ik nu in de snelheid even gauw kan kijken. Maar heb jij het gelezen al?
Ik heb niet gelezen.
Dan denk ik dat het gewoon nog niet gecommuniceerd. Maar KLM zit veel te laag. En ik denk als je heel eerlijk bent dat de bonden nog wat hoog zitten. En het zou mooi zijn als we in het midden uitkomen. Maar dat is een...
Maar ik ben een beetje aan het gokken. Ja. Ik denk dat KLM komt met 4. En de bonden komen met 9. Zoiets. 10, 9.
Er is al 12 gevraagd.
12?
Dat is gecommuniceerd ook. Ja. Dat is, vind ik hoog. Omdat in de context die ik net schetste. Dus ik vind dat heel ingewikkeld. Dat is een duivels dilemma. Je kunt 12 eisen, maar dat gaan we natuurlijk nooit binnenhalen, jongens. Kom op.
Ik snap ook wel. Ja. Je gaat hoog inzetten om ergens te eindigen.
Ja.
Die begrijp ik wel. Maar ja, 12 zeg.
Nou, ja.
Ik zie het met vertrouwen tegemoet dan.
Ja, daar kun je nog... kun je nog lang wachten, laat ik het daar maar op houden. Ja.
Zou het een lange CAO-ronde worden?
Nou, dat is natuurlijk dat is altijd het spel, hè. Je kunt een hele hoge loonsverhoging geven en dan een hele lange looptijd. Dan verdampt die loonsverhoging in de lengte van die CAO. Want als je 2 jaar lang dan verder niks meer afspreekt, dan lijkt het een heel hoog getal. Maar dan is het daarna gewoon niks. Dus je kunt ook zeggen, we doen een wat lager getal en een wat kortere looptijd. En dan praten we volgend jaar weer verder. Ja, dat is onderdeel van de onderhandelingen. Dus volgens mij ligt er nu 24 maanden op tafel en dan die 12%. Als je dat dus deelt tot 2, dan kom je op 6% uit. Maar ik denk niet dat die 12 door de KLM weggegeven gaat worden. Omdat volgend jaar de inflatie gaat dalen. Dat is het ingewikkelde. Dus dat is een boeiend proces. Ik merk gewoon dat ik probeer enerzijds transparant antwoord te geven. En anderzijds een klein beetje met mail in de mond praat. Ik hoop dat de luisteraar mij dat vergeeft. Maar we waren het punt al voorbij dat ik gezegd had, als je tot hier bent, dan moet je lid worden. Hè? Dus ze zijn al lid.
8,95 €.
Ja.
En we gaan deze podcast neerzetten op de site van de Unie. Mm-hmm. Doen we ook meteen een QR-code aan vastplakken.
Dan kun je lid worden.
Ja.
Ja.
€8,95
per maand. Niet alleen het eerste jaar, maar gewoon een langjarige contributie.
En dan hebben we de Unie...
Fiscaal te verrekenen ook nog.
Hè? Ja, dus, via het cafetaria systeem.
Ja. Ja. Dus dan kost het je nog geen kop koffie per maand bij de Starbucks.
Ik zeg, wat hadden we ingezet? Hoe lang zouden de podcast duren, denk je?
50 minuten, Mark. We zijn...
55. We gaan nu naar de 56.
Dan gaan we stoppen.
We gaan stoppen. Reinier Kastelein van de Unie, hartelijk dank. Word lid. €8,95 per maand. En dan zitten we aan de tafel. Bedankt en tot de volgende keer. Had ik het al gezegd? €8,95.